Welkom, welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag doet Therese een interview met Alexander Verbiest. Ze praten over heel wat en echt top dingen die voor heel veel volk interessant gaan zijn. Dus ik raad zeker aan voor het interview te beluisteren, volledig. Het gaat onder meer over hoe hij van voltijds copywriter in loondienst naar parttime gegaan is en parttime freelancer en nu volledig freelancend gaande. Dus super interessant voor traject te onderzoeken. En ook, hij gaat heel diep in over hoe gebruikt hij LinkedIn voor zijn leads te krijgen. Hij is eigenlijk zelfstandig geworden dankzij LinkedIn. Super veel goede tips in, ook voor mensen in loondienst. Top episode, dus daarom start de intro. Dit is de Patroon Podcast, waar Jan en Dries op zoek gaan naar wat noodzakelijk is om een rijk leven te leiden. Ondernemen, investeren en lifestyle design komen allemaal aan bod in deze gemoedelijke podcast. Wij zijn zelf geen experts, maar gaan samen met onze gasten op zoek naar hoe wij ons tijd en geld kunnen investeren om zo meer controle te krijgen over onze financiën en ons leven. Welkom bij de Patroon Podcast.
Goedemiddag, beste luisteraars van de Patroon Podcast. Het is een keer zonder de Jan. Die heb ik thuis gelaten, want ik ben gewoon on the road gegaan. En ik ben hier bij onze tweede gast aangekomen. Alexander.
Hallo.
Ja, het is niet de eerste keer dat we elkaar zien.
Ja.
Het is eigenlijk, ik kan er heel eerlijk in zijn, het is de tweede keer dat we deze gesprek zo ongeveer een beetje aan het opnemen zijn. Want ja. Jij bent onze trier en error persoon, een beetje.
Ik voel me vereerd.
Ja, terecht, terecht. Mm-hmm. We hebben nog een keer geprobeerd. Vorige keer was het via laptop, nu is het gewoon live. Ja, super cool om nog eens een keer hier te hebben. Mm-hmm. De eerste keer dat ik ook on the road ben, on the road. Ook een boek natuurlijk van Jack Kerouac. Mm-hmm. Ik ben ook wel over aan het denken, ik ken echt maar één boek van die mens ook. Heeft hij nog boeken geschreven eigenlijk?
Ja, sowieso. Ik denk ik zelfs, wacht hè. Heb ik dan een boek van hem gelezen? Ik denk sowieso dat de meeste mensen inderdaad alleen maar on the road hebben gelezen. Maar hij heeft sowieso mijn boek geschreven, maar ik weet niet. Ik dacht dat ik een boek van hem heb gelezen, maar ik denk dat ik ze door elkaar aan het
houden. Ik ken alleen maar on the road ook. En ik vond dat redelijk aangenaam nog over door te nemen.
Dat is ook een boek dat heeft zo'n een zekere vibe gelezen en je hebt zelf zin om zo dingen te gaan doen en dingen te gaan ondernemen. Daar zit zo ook zo heel veel. Ik vind het eigenlijk niet fijn om het woord te gebruiken, want het is heel cliché, maar daar zit zoiets dynamisch in, waardoor je zoiets hebt van zo, oké, ik heb zin om mijn leven inderdaad op zo'n interessante, boeiende manier te gaan leiden en zo, en op dat vlak is dat wel een inspirerend boek.
Zeker, dat is ook ideaal om naar de NIF mee te gaan. Zo. Ik heb gelezen het eerste jaar of tweede jaar in de NIF, mm-hmm. En dat is zo leeg van, oké, fuck deze richting, ik ben hier weg en ik ga gewoon... Maar het nadeel is, ik moet wel een rijbewijs hebben, wat ik dus niet heb. Mm-hmm. Anders kunnen we mogelijk on the road gaan, je kunt ze wel liften, maar dat doen we eigenlijk.
Ja. Maar liften op zich?
Ja, ooit geprobeerd, hè, dan een keer is gedaan. Maar,
ja.
Tot hoever is het heel lekker. Wij zijn tot in Duitsland geraakt en toen moest echt een trein, want we geraakten gewoon niet verder. Maar,
Nee, bij ons was dat gewoon, dus ik heb vroeger bij de scouts gezeten en toen deden wij dat soms tijdens ons kamp. Dan moest je in bepaalde steden geraken voor een bepaald uur en dan... We deden ons in groepjes en dat was ook wel leuk. Dat was vaak in Wallonië. Ja, dat was heel vet. En mensen waren daar vrijwel altijd meteen meegenomen. Dus dat was eigenlijk nog wel gemakkelijk. Maar we moesten dus niet inderdaad helemaal tot in een ander land geraken ofzo. Ik kan me voorstellen dat dat iets moeilijker is.
Ja, inderdaad. Maar we hebben nu mensen over de stem nu en denk van, tja, ik hoor Alexander nu, maar ja, we hebben nog niet geïntroduceerd.
Ah.
Dat is misschien wel handig voor de mensen die nu aan het luisteren zijn.
Om het wel mysterieus te houden.
Ja, inderdaad. Wie is die stem daar? Is dat een nieuwe host gewoon in één keer? Ja, Alexander, als je je zo moet voorstellen.
Ja.
Hoe
zou ik mezelf voorstellen? Als het gaat over professioneel voorstellen, dan zou ik eigenlijk gewoon zeggen dat ik een copywriter ben. En dan zou ik redelijk snel... Dus vroeger zei ik, ik ben een copywriter... En dan wacht ik gewoon en dan kijk ik gewoon of ik in de blik van de andere persoon tegenover mij herkenning zag of verwarring. Dan wacht ik meestal totdat de persoon in kwestie de vraag stelt van, wat is dat precies, een copywriter? Omdat de meeste mensen weten dat niet precies. Het is een beetje een onduidelijke term eigenlijk. Terwijl het Terwijl er redelijk veel mensen zijn die die beroep uitoefenen. Dat is wel interessant. Het komt er eigenlijk gewoon op neer. Copywriters zijn gewoon tekstschrijvers. Dus mensen die teksten schrijven voor bedrijven en organisaties. En dat is wat ik doe. Ik doe dat nu als, als zelfstandige, dus als freelancer in bijberoep. Omdat ik dat momenteel ook combineer met... dus ik werk halftijd als werknemer voor een bedrijf. Ook als copywriter, maar daar doe ik het onder dus een halftijdscontract.
Ja. Ah, oké. Okay. Ik dacht dat je echt puur freelance wordt. Dat is echt wel cool om te horen dat je... En nu dat je beide doet, wat is het verschil dat je merkt tussen de beide? Want er is toch... Ja. Het een kiezen waarschijnlijk zelf je projecten, het ander geeft je projecten. Of hoe dat zo dan?
Ja, het is interessant om mee te maken, omdat je dan... Je ziet eigenlijk de verschillen tussen het leven van een werknemer en het leven van een zelfstandige echt heel duidelijk voor je. De grootste verschillen zijn eigenlijk gewoon de grote verschillen tussen zelfstandig zijn en werknemer zijn, en dat is de zekerheid. Dus nou, als je altijd werkt als werknemer, heb je gewoon, ik heb de zekerheid dat ik elke maand een bepaalde som geld op mijn bankrekening ga krijgen. Dat is fijn om die zekerheid te hebben. En langs de andere kant, in die job moet ik ook maar gewoon het werk doen dat er is, en de projecten doen die, waar ik op word gezet. Dus daar heb ik zelf niet de keuze in. Ik heb natuurlijk het geluk dat het interessant werk is, dus ik doe het graag. Maar dat is natuurlijk heel wat anders dan als zelfstandig, als freelancer. Dus de andere projecten die ik doe naast mijn deeltijdse job, dat is puur mijn eigen vrije keuze. Dat zijn de twee grote verschillen. Dat is de zekerheid versus vrijheid. Dat is denk ik, dat zijn de grootste waarden die tegen elkaar strijden als het gaat over de keuze tussen leven als zelfstandig en... En de vraag is van wat je het meest waardeert. En het ideale nu is aan deze situatie dat je twee kan combineren. Dus ik heb zowel de zekerheid van halftijdsloon als de vrijheid van zelfstandig in bijberoep. Wat fijn is. En wat een goede manier is, denk ik, om er zo een beetje in te rollen. Maar uiteindelijk het doel is wel om te rollen naar zelfstandig in hoofdberoep. En dus volledig tegenover de vrijheid.
Het is echt wel een cool tussenstap dan inderdaad dat je kunt doen. Voor inderdaad dat je nog eerst... niet altijd de zekerheid hebt dat je loon nog hebt. Mm-hmm. En terwijl je aan het exploreren bent, nog aan het uitoefenen bent om copywriting te doen, om dan inderdaad volledig freelance te gaan. En er was ook een vraag dat ik je al heel lang wil stellen. Dat is, je bent nu copywriter, maar je hebt wel niet zo de typische copywriter achtergrond. Ik heb geschiedenis gedaan, ik werk met mijn collega's bij heel vaak taalletterkunde gedaan, die achtergrond. Maar Alexander is gewoon een jurist.
Mm-hmm. Klopt.
Tot onthulling. Ja, poep. Ja.
Zou ideaal zijn als je dan nu zo'n muziek knop.
Ja, ik weet nog niet hoe ik zo'n muziek heb zetten. Ja, dat zou wel cool zijn.
Ja. Oftewel moet je dat zelf maken.
Oh, ik heb mijn gitaar thuis. Ik zal een keer eens proberen. Maar...
Ja. Dus ja, inderdaad, achtergrond als jurist. Dus ik heb een rechtendiploma. Dus bachelor en master. Ik heb een rechtenstudie doorlopen. 5 jaar rechten gedaan in Leuven. En alles afgemaakt. Maar ik wist sowieso al wel een beetje tijdens mijn opleiding dat ik niet in die richting wilde gaan van de juridische wereld. Ik heb uiteindelijk wel besloten, want die twijfel kwam pas in mijn laatste jaren. Daarvoor ben ik niet echt mee bezig. Dus ik heb toen besloten van oké, ik ga het afmaken, maar daarna ga ik iets anders doen. En wat dat was, wist ik eigenlijk nog niet. Ik ben toen een jaar naar Amsterdam gegaan om daar te wonen en te leven en te werken. En de bedoeling was om daar dingen uit te proberen in de praktijk. Omdat ik daar wel wat boeken over gelezen en het was mij duidelijk geworden dat meer ging om in de praktijk dingen uitproberen en op die manier ontdekken wat je ligt en wat je niet ligt. Ik had het gevoel dat ik op die manier veel meer ging leren dan tijdens een studie waar je misschien omdat je de studie aan het doen bent, niet echt zo daarin bezig bent met wat je leuk zou vinden in je werk. En wat je niet leuk zou vinden, je bent gewoon aan het studeren en je denkt niet superveel na. Je denkt na over de toekomst en je piekert over de toekomst. Maar je bent niet echt aan het ontdekken wat je echt gaat boeien in de praktijk. En wat je echt gaat boeien als je aan het werken bent. Dus ik ben toen naar Amsterdam gegaan en ik heb toen verschillende stages gelopen. Bij bedrijven en organisaties waarvan ik dacht van dat zou interessant kunnen zijn. Dus ik ben...
Wat is het dan? Als ik zo nu naar u nieuwsgierig zou mogen zijn,
ja.
Is het overal dan zo terechtgekomen? Oh,
Dus ik had een lijstje gemaakt en op dat lijstje stond echt alles. Dus daar stond op werken bij een uitgeverij bijvoorbeeld. Maar daar stond ook op uitbater zijn van een rooftop bar. Ergens in, weet ik wel wat, zeker, ja, niet. Ja, België misschien wel, maar er zijn niet zoveel rooftop bars, denk ik. In België, hier in Brussel zijn er een paar. Die natuurlijk nu die niet open zijn. Maar het was eigenlijk heel uiteenlopend. Alles stond erop, het was heel divers. En ik heb toen... Het eerste wat ik heb gedaan is, ik heb bij een uitgeverij gewerkt. En dat was dus een stage, een onbetaalde stage ook. Lichte, met een lichte vergoeding, maar zeker niet genoeg voor uiteindelijk het feit dat je voltijds meedraait. En het is op die manier dat ik heb ontdekt, dat was een totaal andere wereld, dat ging meer over de publiciteit en de verkoop binnen een uitgeverij. Totaal andere wereld, maar het was op die manier dat ik wel zag van oké, dit is iets waarvan ik niks wist en dat is eigenlijk wel interessant werk en hier zijn meer jobs in. En op die manier ben ik gerold in een andere stage die meer gefocust was op echt het schrijven als online redacteur bij, dat was een online recruitmentbureau. En toen bij die tweede stage echt ontdekt van, dit is echt de max, dit wil ik doen voor de rest van mijn leven. En dan na die stage een job gaan zoeken in België terug. En...
Wow, dat vind ik dan wel interessant. Hè. Je zit in Amsterdam, je zit aan het proberen. Hij is super tof, denk ik dan, super coole stad. Ik heb een kameraad van mij dat er zo zijn beginnen experimenteren met jobs daar. Waarom kom je dan terug eigenlijk?
Ja, goh, daar waren veel redenen voor. Amsterdam was een fijne stad en een interessante stad. Maar ik was op dat moment niet echt veel bezig met het ontdekken van de stad. Ik was meer bezig met ontdekken wat ik wilde doen. Dus de focus lag niet echt op de stad zelf. En daardoor heb ik zo'n beetje niet echt... Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel gezien van de stad zelf. Ay, natuurlijk, je woont daar en je ziet van alles en dat gebeurt vanzelf. Maar er is een verschil tussen dat allemaal zien en aanschouwen en echt op ontdekkings... tocht gaan en de stad leren kennen. En dat heb ik niet gedaan. Dus ik had niet echt een emotionele band met de stad. En daarnaast is er ook het meer, ja, het professionele aspect. Als Vlaming in Nederland. Je spreekt dan wel Nederlands en je schrijft Nederlands en dat is dezelfde taal. Maar zeker als copywriter of tekstschrijver moet je mensen echt kunnen aanspreken. En als Vlaming kun je dat niet helemaal doen bij Nederlanders. En vice versa, omdat je gewoon niet helemaal hun taal spreekt en schrijft. En dan ging dat eigenlijk wel een soort van handicap. Dus...
Ik merk dat zelf ook heel hard. Is dat zo, zijn van die heel kleine dingen, gelijk naar je, naar jij en naar jou. Mm-hmm. Hoe hard dat daarover gestruikeld wordt in Nederland tegenover hier, dat is echt een heel andere wereld. Mm-hmm. Ik verschot er zelf ook van.
Ja. Dus toen wist ik van oké, uiteindelijk... Ik wil dit niet doen, of ik wil niet altijd het gevoel hebben dat ik niet op mijn beste kunnen aan het presteren ben. Dus ik wist toen eerlijk gezegd van oké, dat is een goede reden om terug te gaan naar België. En voor de Vlaming het geschreven.
En dan ben je schrijf terechtgekomen.
Ja. Met schrijf MB.
Ja. En hoe zijn we daar dan?
Gesolliciteerd. Met dus niet zo heel veel ervaring en dan inderdaad een rechterdiploma. Dus een beetje een bijzonder profiel. Maar ik had het geluk dat ik toen... het vertrouwen heb gekregen van de zaakvoerder van Schijf.mb, die genoeg potentieel zag, denk ik, in mij om te zeggen van oké, we gaan een kans geven, mogen we ons beginnen. Dus daar ben ik wel dankbaar voor, want het is niet altijd zo gemakkelijk om het op te vinden, zeker als je niet veel ervaring hebt in het begin, en zeker als het dan nog zo'n ander domein is, en als je niet een communicatiediploma hebt of een marketingdiploma of zo. Dus daar ben ik wel heel dankbaar voor.
Ja, snap ik inderdaad, want hey, schrijf, iedereen kent die wel nog. Waar mensen waar wij vaak samenwerken, die hebben zo die schrijf achtergrond van via schrijf. Dus dat is wel goed om het aan te leren. Maar je bent daar terechtgekomen, als werknemer ook, maar je wist toen ook al direct van, ja, ik ben hier werknemer, maar het doel is eigenlijk, dat je eruit ook aangaf, ik wil freelancer worden. Mm-hmm. Wist je dat toen ook al direct omdat je daar begon te werken? Of hoe zat dat juist?
Ik wist dat al tijdens mijn sollicitatiegesprek. Maar daarvoor al wist ik het. En ik heb dat ook tijdens mijn sollicitatiegesprek gezegd. Toen tegen de zaakvoerder van... Mijn doel is om uiteindelijk zelfstandig te worden. Dus ja, dat wist ik eigenlijk al daarvoor. Ik was er al mee bezig ook. Op het moment dat ik wist dat ik copywriter wilde worden... Was natuurlijk de vraag... op welke manier moet je dat doen? En ik heb daar heel veel over gelezen en blogs over gelezen van de verschillende manieren waarop je die job kunt uitoefenen. Specifiek het aspect van zelfstandig zijn en die vrijheid die daaraan verbonden is, dat trok mij het meest aan. Dus ik wist toen ook van, oké, dat is wat ik wil doen. Tegelijkertijd begreep ik ook, ik kan niet zomaar beginnen als zelfstandige. Ik moet eerst ervaring op doen, want anders ben ik niet zo, niet zo'n geloofwaardige partij. En ja, je moet ook wel gewoon iets kunnen aanbieden aan mensen die betalen voor je werk. Dus wist ik van, oké, het is tijd eerst om ervaring op te doen en nog meer ervaring op te doen alleszins. En een soort van door een leerschool te gaan. Echt copywriting te leren, het vak te leren, zodat je dan als zelfstandige kon zeggen tegen klanten van, ik ben overtuigd van eigen kunnen en ik kan u daarmee helpen.
Ik merk dat van mijzelf. Ik ben ook niet eerst, mijn eerste job was niet direct copywriter. Ik ben ook via van die online blogs dan eigenlijk artikels beginnen schrijven en dan leer zo kleine dingen gelijk hoe dat je je metadata moet opbouwen en hoe belangrijk dat je gaat geweest zijn. En dan pas kun je ook zo inderdaad zeggen, je kunt je als geloofwaardige partij overkomen naar klanten van een bedrijf en zeggen van, hey, ik heb wel wat ervaring, ik weet wat ik aan het doen ben. Dus, hey, hire me.
Mm-hmm.
Er is één ander ding dat ik ook nog interessant vind, wat je eruit zei. En dat is namelijk die vrijheid. De vrijheid om te freelancen eigenlijk, voor een groot deel. Ik freelance ook een heel klein beetje. Zeker niet fulltime, dat is voor mezelf en toe dat ik dat doe. Maar wat ik heel vaak merk, is dat er zoveel administratie bij komt. Mm-hmm. Is ook zo'n horde dat jij kent. En waar je soms de boom door het bos niet meer ziet zitten.
Boom door het bos zou ik niet zeggen. Het komt er wel bij kijken en het is veel als je het vergelijkt met wat je van administratie moet doen als werknemer, wat zo goed als niks is. Ja.
Een belastingbrief invullen.
Ja, en dat is dan vaak, hè, als werknemer is dat gewoon, denk ik, vaak, als je dat online doet, gewoon zeggen van oké, dit is goed voor mij. En dan zo 5 seconden geklaard. Nu, ik heb nog geen belastingbrief moeten invullen. Dat gaat nog gebeuren. En dat gaat wellicht niet gemakkelijk worden. Ik trouw met mijn boekhouder en dat is zo een beetje het grote ding. Dus ik heb redelijk snel besloten van oké, ik ga sowieso met een boekhouder werken. Want sowieso cijfers en rekenwerk en dat is allemaal niet aan mij besteed. Dat is een van de redenen ook. En dus eigenlijk niet zo'n goede reden waarom ik voor recht heb gekozen. Omdat ik gewoon daar niks mee wil doen. En dus ik wist wel van oké, dat gaat niet worden waar ik nog voldoening uit gaan halen, nog waar ik goed in ga zijn. Dus ik wist redelijk snel van, ik ga betalen voor een goede boekhouder. Dat was ook het advies dat ik kreeg van andere freelancers toen ik met hen in gesprek ging, voordat ik de beslissing nam om in die richting op te gaan. Dus, en ik heb dat dan gedaan en ik heb een goede boekhouder gevonden en die heeft enorm veel geholpen. Die zegt die legt u gewoon uit wat je moet doen, wat je niet moet doen. En die helpt u en die regelt een groot stuk administratieve aangelegenheden. Maar dat, ja, er is nog altijd wel administratie die je moet doen. Dat komt er natuurlijk wel weer kijken. Maar is het... Eigenlijk vind ik dat zelfs niet erg om dat te doen, omdat er gewoon één aspect is van je werk. Een soort van... Dat brengt wat meer variatie ook in je werk. En ik weet niet, als je wat muziek opzet en dat doet, dan valt het allemaal wel mee. Het is niet erg daar tegenop kijken of zo, dat valt wel mee. Het is gewoon iets wat moet gebeuren. Maar je weet dat dat ook goed is voor je business, en omdat je zelf zoiets hebt van oké, dit is uiteindelijk goed voor mij, dit komt mij ten goede uit, dan vind je het ook minder erg om dat te doen. En het andere is dan, het zou anders zijn als je administratie moet doen voor iemand anders, of voor een bedrijf, en dat je daar misschien wat meer zou tegenop kijken, als dat niet je hoofdfunctie is natuurlijk.
Daar wil ik ook nog een beetje op inhaken. Ik weet van mijn eerste factuur die ik ooit moest opstellen, zelf opstellen, dat ik echt... Ik stuurde dan een klant door, toevallig ook een mens dat ik ken, dus dat viel er allemaal mee. En die stuurde direct een mail terug. Dries, naar welk rekening nummer moet ik mijn geld overschrijven? Want hier staat echt, je hebt die factuur nu al doorgegeven, er staat factuur op je dingen, maar er valt echt niks van dat papier dat jij doorgegeven af te leiden dat deze ook een daadwerkelijke factuur is, buiten de titel. Heb je ook van die kemels meegemaakt dat je denkt van,
tuurlijk,
dit is zo...
Tuurlijk, ja. Ik heb wel facturen opnieuw moeten sturen, omdat er niet de juiste gegevens op staan. En je vergeet dan om je btw-nummer daarop te zetten. En... Dus ja, dat gebeurt. Je maakt gewoon die fouten en dan trekt je daar je lessen uit. Of je trekt daar geen lessen uit en je maakt die fouten een tweede keer en dan trekt je daar je lessen uit. Dus je maakt fouten en je... Like, ik heb super veel fouten gemaakt. Ik denk dat je ook wel ergens beseft van, ja, het is normaal dat je fouten maakt. Het is iets nieuw. Dus je aanvaardt en je weet ook dat daarbij hoort. En als je niet te streng bent voor jezelf, dan is dat ook allemaal veel aangenaam. Dus als je gewoon aanvaardt op voorhand van, ik ga fouten maken, dan wordt het allemaal gewoon een beetje fijner. En dan vind je het ook nergens als dat gebeurt. Omdat je weet dat dat een noodzakelijk onderdeel is van het leerproces. Dus ja, veel fouten gemaakt. Maar heel blij mee.
Maar ik vind het wel cool om te horen dat andere mensen er ook zijn doorgegaan. Dus ik voel mij al iets minder schuldig dat alleen maar bij mij was. Maar we hebben nu zo het administratief gedeelte, maar we zijn heel de tijd het plezant gedeelte aan het vergeten. Want ja, freelancen is zo, ja, zoals ik dat een beetje zelf kiezen welke klanten dat je juist wilt doen. Ik wil voor daarvoor werken, ik wil voor die werken. En daar heb ik twee vragen voor bij u. Hoe selecteer je eigenlijk je klanten? En hoe vind je klanten? Is dat met dingen gelijk freelancer.be of van die dingen? Of is dat helemaal iets anders?
Dus hoe vind ik mijn klanten? Ik ben begonnen door heel veel bedrijven te mailen en te bellen. Daar is mee begonnen.
Echt cold call een hele tijd?
Ja, dus gewoon zonder dat ze wisten wie ik was. Een mail sturen. Zoveel mogelijk die mail proberen te personaliseren. Je doet dat niet altijd en je hebt zoiets van, oké, ik heb een mail geschreven, ik heb er veel werk in gestoken. De job komt misschien een beetje op hetzelfde neer. En uiteindelijk wil je gewoon dat ze je leren kennen en dat ze je werk zien. Dat zijn de dingen waarmee je kunt onderscheiden. Dus die mail, je hebt dan zoiets van, oké, ik ga er niet meer te veel werk in steken om die te variëren. Maar het risico is dan natuurlijk wel dat bedrijven dat gaan aanvoelen, dat het een beetje een standaard mail is en dat ze dan daarom niet gaan antwoorden. Dus dat heb ik ook wel veel gemerkt bij dat mailen en dat bellen, dat je... Ja, het is gewoon, ja, it's a numbers game. En je moet gewoon zoveel mogelijk blijven doen, totdat er dan een paar bedrijven of organisaties zijn die zeggen van, ah, oké, kom, laten we een gesprek hebben en laten we zien wie jij bent en of je ons kunt helpen. Dus dat was zo'n beetje daar. Mijn eerste week wel wat mee gevuld, met gewoon dat doen en dan... Ook motivatiebrieven schrijven. Het voelt een beetje aan als solliciteren. Zo wat klanten vinden op die manier.
En als steroids echt wel voor een deel dan precies.
Hoezo?
Dat je echt een heel dag door, want ik weet, merk ja. Solliciteren, dat doet er 10, 20
op een Ja. Dus je bent gewoon daar altijd mee bezig. En dat is zo'n beetje de voornaamste manier. Echt, als het gaat over puur proactief klanten vinden, dat doe ik nu niet meer. Dat zou ik misschien mee moeten doen, gewoon om ervoor terug te houden. Dat is een beetje het verhaal van als je freelancer bent, is het belangrijk dat je, zelfs als het goed gaat, toch nog probeert om klanten te vinden, zodat op het moment dat het minder goed gaat, dat je wel werk hebt. Of dat je gewoon zorgt dat je constant werk hebt. En niet momenten van, dat je werkt met cycli en dat je momenten hebt van superveel werk en dan momenten van, dat je helemaal niks te doen hebt. Maar dus dat doe ik op dit moment niet meer. De voornaamste manier waarop mensen mij nu vinden, is via LinkedIn. Dus LinkedIn en ook mijn netwerk. Dat is ook de manier waarop het vaak gebeurt in het begin ook. Dus bedrijven contacteren, binnen mijn netwerk aan iedereen tot stalkens toe laten weten dat ik een copywriter ben, uitleggen wat dat is, zodat zij in hun hoofd hebben. En zoals het moment dat ze ergens horen, ofwel binnen hun eigen bedrijf of organisatie, ofwel van een vriend of vriendin, dat er een copywriter nodig is, dat ze meteen aan mij denken. Dus dat was echt... In het begin zoveel, gewoon aan iedereen laten weten van ik doe dit. Dus, maar dat was natuurlijk nog niet in het begin. Nu merk ik dat ik redelijk veel klanten binnenhaal of vind via LinkedIn. En dat is dan meestal dat klanten mij contacteren. Dus dat is niet echt dat ik zelf klanten vind of zo. Het is dat er veel dingen binnenkomen via LinkedIn.
Ja. Dat vind ik wel interessant, want inderdaad... Ik kan mijn LinkedIn niet open doen, of ik zie Alexander Verbist, kom maar, copywriter, dat heeft een nieuw filmpje, of mijn favoriet, donderdag scherp, ik heb er juist ook gezegd. Gebruik ik ook, dus dat zijn echt mensen dan zo, super tof, een update dat je daar hebt gemaakt.
Ja.
Nu zit nog voor ons een website of een blog of iets in dat te maken.
Ja, daar komt op neer. Het is de reacties lopen uiteen, soms zijn mensen, soms zijn marketeers, die zelf buiten als zelfstandigen werken, maar soms een copyright nodig hebben voor een opdracht van een klant van hun. En die dan gewoon laten weten van, ik vind dat je interessante post schrijft. Mocht ik inderdaad een klant, mocht een copywriter zoeken, dan laat ik het u weten. het gaat dan ook tot recruiters die echt specifiek u een e-mail sturen. Dat is een soort van LinkedIn bericht dat je kunt sturen naar niet connecties. Wanneer ze gewoon zeggen van zo, voor een klant van mij zoeken we een copywriter die fulltime kan komen werken. Dus dat zijn dan vaak zo contractfuncties, maar soms ook freelance functies. Tot andere mensen, dat zijn dan mensen die bij het voor een bedrijf of organisatie werken, die dan zeggen dat ze mij volgen en dat ze inderdaad de stijl van mijn posts leuk vonden of wat dan ook. Wat ze dan ook vonden, het was positief. En dus sturen ze een bericht om te laten weten van het zit er om inderdaad ofwel buiten onze website te schrijven of blogs voor ons te beginnen schrijven of ons daarmee te helpen. Dus dat is zo'n beetje dat is inderdaad het bericht dat ik dan vaak krijg. Ja.
Is dat vaak dat je dat krijgt? Want ik krijg af en toe ook wel zo'n melding van, Dries, zie jij op je profiel dat je copywriter bent?
Ja.
Wil je een keer niet afkomen voor fulltime aan te beginnen? En ik van, nee, dat hou ik zo wel van de baan. Dat, zomaar, dat komt elke maand wel een keer voor.
Ja.
Hoe vaak is dat bij je dan? Want jij zit er echt wel heel content
op. Ik zit te veel op. Het is een combinatie, want er zijn mensen die mij zien door de content die ik erop plaats. En er zijn mensen die je zien omdat ze op LinkedIn opzoeken freelance copywriter of copywriters. Ja. En dan uw profiel zien tussen de andere profielen. Hoe vaak, dat weet ik niet. Ik ben nu wel een lijst aan het opstellen met de momenten dat het gebeurt, meer ter motivatie voor mezelf om zo te kunnen bewijzen van oké, dit werkt. En het is de moeite om te blijven investeren in een platform. Want ik steek er veel tijd in. En natuurlijk als freelancer wil je wel zien dat je iets terugkrijgt uit die tijd die je spendeert aan een sociale media netwerk in plaats van aan schrijven wat geld opbrengt. Dus dit brengt dan zogezegd niet meteen geld op. Maar het is door die lijst bij te houden dat ik wel zie van oké, want elke week kijk ik wel een bericht, minstens één, van mensen. En voor mij is het dan genoeg, omdat ik weet dat ik echt vaste klanten kan krijgen die mij elke week misschien vragen om iets voor hen te schrijven. Puur en alleen door de content die ik post. Dus voor mij is dat al genoeg return. Dus best wel regelmatig, maar het is moeilijk om er inderdaad een cijfer op te pakken, dan zou je dat bestand erbij moeten nemen.
Toon, dat is echt een heel Excel-lijst dan, dat jij gewoon kunt afhaspelen van daar, op die moment krijg ik daar een bericht van.
Het is een Word-bestand. Ik ben geen Excel-wizard of zo.
Weer al met die cijfers.
Dat is allemaal veel te... En formules en zo. Ik hoor het zweet bleek me al uit als ik dan denk. Dus nee, het is heel basic, maar het is gewoon puur om te zien van oké, het is meer, ik zeg gewoon de namen op en hun functie en dan wat ze precies hadden gezegd. En voilà, ja.
Oh, maar dat vind ik heel interessant wat je daar ook aanhaalt dan. Dat er echt, er wordt wel gecoldcalled dan richting u, terwijl ik dat vroeger zelf moest doen. Maar hoe zeg je dan van, deze project voor mij, want je kunt waarschijnlijk zeggen, je kunt de dingen waar dat ze iemand vast in dienst bij zoeken, die kunnen er al uithalen, maar zijn er bijvoorbeeld, als mensen iets zeggen van, ik heb een social copywriter nodig, ik heb een blog copywriter, ik heb een website copywriter nodig, hoe selecteer je dan?
Sowieso, ik denk dat ik een beetje in een luxe situatie zit, omdat ik een deeltijdse job heb. Dus ik moest niet zoveel tijd invullen met projecten. En daardoor heb ik de luxe dat ik al redelijk snel als zelfstandige de keuze kon maken tussen verschillende projecten en verschillende klanten. En dat ik echt kon zeggen, inderdaad, dat ik kon selecteren. En dat niet een luxe is die iedereen heeft, zeker in het begin. Maar dus nu, waar ik nu meer en meer op let, is, ik ben zo langzaam aan het ontdekken wat ik het interessant vind om te doen van projecten om te schrijven. En ik probeer nu meer daarop te selecteren. Dus ik vind het heel interessant om tekst te schrijven voor websites. Ik vind dat uitdagend en boeiend. En ik probeer dan daarop te letten als mensen komen met een verzoek. Dan probeer ik te kijken van oké, om wat voor teksten gaat het? Als het bijvoorbeeld gaat om meer om redactionele teksten voor een magazine of een tijdschrift, dan verwijs ik mensen eerder door. Of als het gaat om een baseline of een slogan, dan verwijs ik door, omdat ik ook... Ik weet, één, dat ik dat niet zo interessant zou vinden om te doen. En ik weet ook dat er gewoon mensen zijn die dat veel beter gaan kunnen doen voor die mensen in kwestie. Dus het is eigenlijk puur het type van project waar ik nu op aan het filteren ben. Tegelijkertijd neem ik ook wel dingen aan als ik denk van oké, dit is een interessante werkgever of dit is een interessant bedrijf om voor te werken. Omdat je, als zelfstandige, afhankelijk van wat je doet of of in welke sector je zit. Vaak moet je nog zowel gaandeweg ontdekken wat je het interessantst vindt van werk om te doen. Dat ben ik nu ook nog aan het doen. En daarom dat ook zo'n beetje, het is puur door de projecten aan te nemen, dat je merkt van oké, dat is interessant werk en dat is minder interessant werk. Dus op dat vlak, ik ben selectief. Als ik echt zo weet van oké, dit gaat me sowieso niet liggen. Of iemand kan dit sowieso beter doen. Maar als ik dat gevoel niet heb, dan neem ik het graag aan.
Dat is wel zo echt zo'n beetje gut feeling dat je hebt. Zo van, oké, deze voelt perfect aan.
Ja.
Voor Alexander Verbist. Ja. Kom maar copywriter. Om dat te doen.
Ja. Nu, en het is ook de luxe van, als je een slecht gevoel hebt bij je, buiten iemand die vraagt naar je prijzen of wat dan ook. Als je het gevoel hebt dat dat iemand is die bijvoorbeeld niet de waarde van copywriting of tekstschrijven erkent, en ook niet veel geld voor gaat willen betalen, dat is ook wel de luxe om dan te kunnen zeggen tegen die persoon, want ik ga hier geen tijd in investeren en ik ga gewoon meteen laten weten van, ja nee, dit is niks voor mij, ik zoek beter iemand anders. Dus dat is ook fijn om die luxe te hebben, in plaats van constant in contact te komen met potentiële klanten waar je constant aan het onderhandelen bent over de prijs van je project en waar je hen constant ook moet overtuigen over de meerwaarde die je kunt bieden. Het is fijn om een luxe te hebben om in contact te komen met mensen die meerwaarde al herkennen, zodat meer gewoon straks kunt focussen op, oké, hoe gaan we dit project aanpakken?
Dat merk ik zelf ook heel vaak op, omdat ik heb me ook eens een keer voor te proberen, hè, een keer eens ingeschreven op freelancer.com of zo,
ja.
Omdat ik merkte, dat is internationaal, en als die iemand met language qualification Dutch zoeken, dacht ik van, oké, komen daar geen reacties op, van die botreacties, dat je denkt van, oké, ja. Ja. No way dat die het ooit gaan hebben. Maar dan moet je gaan onderhandelen over die prijs. En zijn dat echt vaak mensen zeggen van, ja, ik geef je 5 euro voor een uur. Voor een uur. Ja. Krijg van, ja, 5 euro voor een uur. Ja, daar...
Ja.
Ik kan beter andere dingen dat we doen.
Ja.
Hoe moet een nieuwe en exacte prijs zetten? Daar ben ik niet naar... Dat ga misschien ook niet graag geven, maar hoe zet je je prijs eigenlijk? Bijvoorbeeld dat je een cool project ziet, dat je denkt van... Fuck, deze wil ik echt doen.
Ja.
Verlaag die je. Als je denkt van, oké, blijf die helemaal ver weg. Ga ik dubbele vragen of zo? Of hoe,
Ja. Goh, dat is ook zo wat experimenteren. Dus in het begin werd ik met een uurtarief. En dat uurtarief had ik bepaald door te kijken naar de gemiddelde binnen de sector. Je kunt dat gemakkelijk vinden, vaak op Google. Dus door daar gewoon naar te zoeken en dan een uurtarief te kiezen, het is gaandeweg, door puur ervaring op te doen, dat ik merkte dat het interessanter was om met projectprijzen te werken. Dus dat een opdrachtgever naar je komt, hij of zij legt de opdracht uit, en dan zegt jij, oké, dit gaat het kosten. Dat is redelijk transparant voor hen ook. Dat vond ik wel een fijnere manier om te werken dan gewoon zeggen van, oké, het is per uur, het hangt er een beetje vanaf. De opdrachtgever is een beetje onzeker, je weet niet hoeveel het uiteindelijk gaat kosten. En je hebt precies zo wat meer controle ook over de manier van prijs zetten als je gewoon met een vaste prijs komt. Dus ik vond dat wel een fijne manier van werken persoonlijk, want dat varieert en daar zijn grote discussies over. Je kunt daar miljoenen blogs over lezen over alle mogelijke manieren van prijszetting. Dus dat is, ik denk, gewoon een kwestie van te testen wat voor u werkt en opnieuw daar wat fouten moeten maken. En ik wissel soms ook wel af, soms hebben klanten liever dat je met een uurprijs werkt en dan zeggen ze van, doe maar gewoon, ik heb vertrouwen in het feit dat je niet gaat liegen tegen mij over hoe lang je aan het gezeten. En andere klanten vinden het fijner om met projectprijs te werken, dus ik wissel ook wel af tussen de twee. Gewoon experimenteren en zien wat werkt.
Heel snel, ja. Zeker.
Ja.
Je hebt nu je prijs gezet, je hebt een cool project geselecteerd. Je hebt echt iets van, ik heb voel echt een klik met de klant. Maar dan krijg je het bericht van de klant, ja, of zelfs geen bericht van, we gaan met iemand anders werken. Hoe ga je daarmee om? Want ik heb dat gehad en ik wou echt mijn laptop door het raam gooien.
Ja.
Ik dacht van, echt, fuck deze, ik heb hier keiveel werk ingestoken.
Ja.
En je gaat met iemand anders gewoon waarschijnlijk omdat het cheaper is of zo. Maar
ja.
Hoe voelt dat bij u? Of is dat ondertussen gewoon? Of is dat...
Ik denk door de ervaring... Ook bij mijn vorige werkgever moesten wij ook dus offertes opstellen en dan kreeg ik net te horen van oké, we gaan niet meer in zee gaan. Nu vind ik dat niet meer, nu, ja, ik vind dat nu niet erg, omdat je gewoon, ja, uiteindelijk, ja, het is spijtig, als je moet er veel werk in steken en het is dan spijtig als het niet gebeurt, natuurlijk, omdat je, dat is dan eigenlijk zogezegd weggegooid. Als die persoon iemand kiest die goedkoper is, dan was dat de waarde die belangrijk was voor hen en je kunt daar niks aan veranderen en dan is het misschien ook beter dat je niet met die persoon samenwerkt, want dan had hij misschien ook niet bloed gehad op de samenwerking, omdat ze gewoon niet op zoek waren naar per se de beste kwaliteit, maar gewoon naar een manier om hun website te vullen met woorden. Dus op zich, ja, ik heb daar geen, ik vind dat nu niet, ik ben er redelijk onverschillig over. Het is natuurlijk, het blijft spijtig inderdaad als je daar lang in hebt gezeten, zeker een offerte maken is niet, niet altijd simpel en vergt tijd als je een goede offerte wilt maken. Heb ik ook al fouten ingemaakt door gewoon te snel te willen zijn en dan te merken dat je een slechte inschatting hebt gemaakt en dan jezelf eigenlijk in de, ja, in de voet schieten omdat je gewoon meer moet meer werk dan je hebt aangerekend. Maar dat is nu helemaal zo en je probeert te leren uit je fouten, maar opnieuw, ja. Je maakt die fouten en dat is oké. En uiteindelijk gaat het gaat altijd in stijgende lijn, dus het wordt altijd beter en beter en beter en je kunt je klanten ook beter en beter helpen. Dus ja.
Merk ook enorm hard op, omdat je zegt van, je in het begin denkt van, oké, ik geef gewoon, het zal ongeveer al zo lang duren. Ik wist dat met mijn eerste klant, ik dacht, ik ga veel geld vragen, je weet nooit of ze ja of nee gaan zeggen. Ik zeg, ik kost €500 voor een website helemaal te vertalen. Hm. En dus direct, oké, geen probleem. En toen moest er bij mij zo'n belletje afgaan, dat zegt van, ah, kerel, wat heb je nu aangezet? En het einde echt dat een project van 2 maanden was, dat je elke avond met bezig was met vertalen, dacht ik van, ah, kerel, kom maar. Mm-hmm. Deze had je veel slimmer kunnen aanpakken. Mm-hmm. En dat is ook iets, een les dat ik nu altijd mee heb.
Ja.
Dus ik snap ook try and error en stijgende lijnen.
Ja.
Ik kan me daar echt perfect in vinden.
Ja.
Je hebt nu kort al een paar dingen nagehad van, je hebt met mensen rondgepraat, je hebt ze een keer rondgehoord, van hoe moet ik nu administratief beginnen freelancen. Ik vind het ook heel cool op je LinkedIn dat je altijd zo, als je een cool een boek gelezen hebt, ik vind ook, je hebt een cool boek gehad, dat je, als je een cool een boek hebt gelezen, dat je ook zegt van, deze kan interessant zijn voor u, gelijk de slaapboek van de slaapexpert, daar.
Mm-hmm.
Ik weet een titel nu meer.
Ja, Why We Sleep.
Why We Sleep. Super interessant. Je geeft altijd wel zo je inspiratie weg. Zijn er zo van die LinkedIn mensen dat je ook inspireren? Of?
Absoluut. Er zijn mensen die ik volg op LinkedIn en die ook een groot invloed hebben op wat ik zelf publiceer op LinkedIn en hoe ik mijn LinkedIn omspring.
Kan zijn eigenlijk ook toevallig een van Kim?
Eén specifieke persoon, dat is Dave Harland. En Dave, voor de mensen die aan het luisteren zijn, zelfs als je geen copywriter bent of je bent niet in die wereld, die man publiceert echt enorm grappige posts. Daar zit vaak ook op een of andere manier een soort van wijsheid in verscholen en het is heel interessant om die te volgen en het zorgt er gewoon voor wat meer kleur op je timeline, denk ik.
Oh, maar zeker.
En zeker op zo'n zakelijk platform als LinkedIn is dat wel goed. Ik heb van hem, het is vooral van hem dat ik veel heb geleerd, omdat hij natuurlijk ook een copywriter is en ook een freelancer. Maar vooral op het aspect van dat humor perfect mogelijk is, ook op een zakelijk platform zoals LinkedIn. En dat je ook merkt dat mensen daar zelfs heel goed op gaan reageren, als je dat op de juiste manier inzet. Dat wil niet zeggen dat je gewoon moet vakantiefoto's gaan posten op LinkedIn, maar als je gewoon je posts, als je gewoon je persoonlijkheid daarin toont en als je humor toont, dan gaat dat wel, dat gaat wel goed, dat gaat wel een, dat kan wel een positieve impact hebben, dat kan wel een positiever impact hebben dan wanneer je je eigenlijk gewoon op een heel droge manier, op een heel zakelijke manier gaat gedragen. Ik denk dat ook gewoon, uiteindelijk als je erover nadenkt, is dat ook maar normaal. Ik denk als je naar als je gaat netwerken of zo, gaat naar een netwerkreceptie, uiteindelijk gaat er gewoon vooral om met wie maakt je een beetje een klik. En dat gaat gewoon van, oké, vinden mensen u leuk? En als iemand u tof vindt en u mag, dan gaan daar ook zakelijke kansen uit voortkomen. Dus het gaat veel minder om soms om iemand te overtuigen van die professionele capaciteiten. Dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van die potentiële relatie. Maar heel vaak draait het gewoon om, oké, vind ik die persoon leuk en heb ik het gevoel dat wij een match zijn. En als dat klikt en je hebt ook de professionele skills voor die nodig zijn, dan is dat een match made in heaven.
Oh, en dat heeft in, ik weet dat, ik ken nu de D van één, maar er zullen ongetwijfeld nog anderen zijn die ook kunnen inspireren.
Mm.
Maar dat heeft het perfect, want dat is inderdaad humor voor een groot deel.
Mm.
Maar je bent aan het lachen en dat zijn posts van lang duren ze vaak. Het zijn echt 10, 20 lijnen zonder dat je daar aan het lezen. En op het einde van die lijnen heb je zo echt iets van, ah, ik doe dat zelf ook en ik moet er dringend mee stoppen. Gelijk. Wat was het niet in de week? Ja, het ging erover dat je, je moet altijd van het customer first spreken en van het product first. En dan merk ik van, ik doe soms product first approaches. Mm-hmm. En hij had dan zo'n mopje erover gemaakt en dacht van, nee Dave, ik zit de persoon dat jij nu mee aan het lachen bent. Je hebt zo'n slecht gevoel, maar je let er dan niet altijd op. En dat ging er heel interessant ook aan de mens.
Ja, en het interessante is ook, want zijn humor, dus wij vinden dat grappig, maar zijn humor gaat niet iedereen aanstaan. Er gaan zo'n mensen zijn die ook negatief op reageren. En dat vind ik het interessante aan uw persoonlijkheid tonen op LinkedIn, en dat is denk ik een van de grootste lessen die ik daarover heb geleerd, is dat als je persoonlijkheid toont, en je gebruikt bijvoorbeeld humor, maar humor is maar één manier om je persoonlijkheid te tonen. Hè. Maar als je persoonlijkheid toont, dan gaan er zo'n mensen zijn die daar echt een fan van gaan zijn, en dan gaan er zo'n mensen zijn die daar helemaal geen fan van zijn. Maar het fijne is dat de mensen die er een fan van zijn, als zij met u gaan samenwerken, dan weet je al dat er een soort van klik gaat zijn. En dat is het fijne. Dat zijn mensen die, als ze met u samenwerken, die echt gewoon iets hebben van zo, ik wil met die persoon samenwerken, ik wil met die freelancer samenwerken, omwille van de persoon die hij of zij is. En zij gaan dan ook bereid zijn om bijvoorbeeld iets meer, of gewoon uw prijs te betalen, in plaats van alleen maar af te dingen op prijs. Dat zijn mensen die gewoon iets hebben van, een samenwerking is belangrijk, en de persoon met wie ik samenwerk is ook belangrijk. En dat is het fijne aan klantenwerving via LinkedIn, vind ik persoonlijk, maar er zullen ook wel andere kanalen zijn waar je dat ook kunt doen, is dat als mensen mij benaderen op LinkedIn, dan weet ik dat er dan een soort van match gaat zijn tussen opdracht van persoonlijkheden en in onze samenwerking. En ook dat zij bijvoorbeeld mijn schrijfstijl appreciëren en dat ze specifiek die schrijfstijl zoeken. Dus dat zijn allemaal aspecten waar ik altijd niet meer aan moet denken of waarvan ik iemand niet meer ga moeten overtuigen. Bijvoorbeeld als iemand mij zou opzoeken op Google of zo en mij daar vindt, en als een kleine zelfstandige en die is nog niet overtuigd van copywriting, dan is er nog van alles dat er moet gebeuren voordat die persoon denkt van oké, ik wil met hem of haar, ik wil met hem in ieder geval, in zee gaan. Terwijl bij iemand die jezelf benadert op basis van posts waarin je je persoonlijkheid hebt getoond en die het al oké vond, de stomme mopjes die je maakt, dat gaat meteen van het begin goed zitten. En dan is het inderdaad een kwestie van oké, wat is inderdaad uw prijs? En heb je inderdaad de skills om dit project aan te kunnen? En als dat goed ziet, zeg je vertrokken.
En heb je dat ook al gemerkt dat dat effectief zo is? Dat je die klik is er dan direct dat je zo...
Absoluut. Okay, absoluut. Het is eigenlijk een soort van filter, hè. Als je gewoon je eigen ding doet en je eigen stijl volgt en je eigen humor, dat is een soort van filter. En je gaat niet... Mensen die dezelfde dingen grappig vinden, het is gewoon... Je hebt al meteen gedeelde interesses, ook, want het is ook puur inhoudelijk, hè. Als je praat over bepaalde dingen, over bepaalde boeken, mensen die jou ook interessant gaan vinden, met hen ga je interesses delen, of je gaat gevoel voor humor delen, of je gaat een bepaald soort van humor delen. En dat gaat ervoor zorgen dat je inderdaad, dat het gewoon gemakkelijker gaat, dat eerste contact. Ik heb niet het gevoel, als ik een klantenwerving doe via LinkedIn, dat is meer vriendelijke berichten sturen naar mensen, en gewoon zoiets hebben van zo, oké, we komen wel goed overeen, en daar komt dan werk uit. En dat is een heel fijne manier om op die manier te werken.
Ja, nee, dat is leuk om te horen, dat is zo inderdaad dat je kan lopen. Ik heb al mijn vragen zijn gesteld, maar ik wil wel even inpikken op het laatste dat je daaraan zegt. Het is cool dat mensen mee kunnen linken, via LinkedIn dan nog bijvoorbeeld, maar... Ja, maak wat reclame voor jezelf nu. Hoe kunnen mensen dan nu aan het luisteren zijn met je verbinden?
LinkedIn. We hebben voornamelijk over LinkedIn gesproken. En dat is het voornaamste kanaal. Ik zou zeggen, volg mij op LinkedIn of stuur mij een connectieverzoek. En dan worden we vriendjes.
Ik kan het iedereen aanraden. Ik heb het gedaan al een hele tijd geleden.
Ja.
Schrapdag op donderdag. Grote fan.
Ja, nee, sowieso. En zelfs als je... Natuurlijk als je... Als je zo op een bepaald moment iets hebt van oké, ik vind de dingen die Alexander publiceert op LinkedIn, ik vind dat niet zo interessant. Je hebt een functie om mensen te muten op LinkedIn. Dus als je een bepaald moment genoeg hebt van mij, dan moet je mij vooral muten. En dan zeg je van mij af. Maar nee, als je interesse hebt in copywriting en marketing en taal, dan kan ik wel zeker aanraden om mij te volgen.
Ja, en ik kan het ook alleen maar aanraden. Alexander,
dank u.
Is het enorm erg bedankt dat ik hier u een aantal vragen mag stellen. En ja, ik hoop dat jullie er allemaal van genoten hebben. Dat je een fijne avond of morgen of middag iedereen aan het luisteren is. En Alexander, super erg bedankt.
Met plezier.